Welkom bij CFO Podcast. Ik ben Peter de Roek en in deze podcast overloop ik samen met een CFO de uitdagingen van zijn of haar carrière. Onze praatgasten hebben een indrukwekkend cv. Dat weten we, dat zien we ook aan hun LinkedIn-profiel waar de ene ervaring na de andere keurig in chronologische volgorde staat opgelijst. Maar in dit gesprek gaan we verder en dieper dan die feitelijke opsomming. We zoeken naar de skills en vaardigheden die noodzakelijk waren om succes te boeken. We bespreken de verworven inzichten en opgedane kennis die hen uiteindelijk in hun huidige rol hebben gebracht. Onze gast in deze aflevering is...
Jean-Marie van der Stichelen, CFO bij Upgrade Estate.
Jean-Marie, als we uw vrienden of uw familie zouden vragen om u een keer voor te stellen of te zeggen wie dat jij bent, wat gaan we te horen krijgen?
Ik denk dat men mij afschildert als iemand die betrouwbaar is, die loyaal is, die meestal ook bescheiden is. Dat wordt mij dikwijls verweten dat ik soms te bescheiden ben. Ik probeer daar wel een beetje aan te werken, want... Het is inderdaad niet met die bescheidenheid dat je soms ver geraakt of te ver. Maar in ieder geval, ik denk dat mensen mij ervaren als een aangenaam persoon. Ik word door talentengoeroe Luc de Wulf als een van zijn groepsdieren beschouwd. Het is te zeggen, Luc de Wulf is een gerenommeerd psycholoog die vooral onderzoek doet naar talenten van mensen. En die heeft zo'n 40-tal talenten gedefinieerd. En een van mijn toptalenten, om het zo te zeggen, is dan groepsdier. Naast planmaker bijvoorbeeld. Ik probeer ook heel systematisch zaken in te plannen en te werk te gaan. Ik ben iemand die liefst verrassingen vermijdt, of toch zeker last-minute verrassingen. En door het feit dat ik groepsdier ben, ben ik ook wel betrokken in allerlei kleinere groepjes. Hè. Dat kan professioneel zijn, maar dat is meestal ook in privé. Ik heb een groepje bij wijze van spreken om te gaan skiën in de winter. Ik heb ook een groepje om culinair iets te gaan eten. Ik ben ook een culinair liefhebber, dus ik kan ook wel een beetje bourgondisch leven. Ik kan genieten van een lekkere maaltijd, van een lekker wijntje en een goed biertje, lokaal of internationaal, maakt niet uit. Maar ik kan zo'n zaken wel appreciëren. En dat maakt dat je natuurlijk langs de ene kant heel veel vrienden hebt. En op een moment had ik er misschien zelfs te veel, waardoor dat je dan ook bepaalde mensen weer teleurstelt, omdat je ze weinig of niet ziet. Maar iedere keer als ik mensen terugzie, en dat mag jaren geleden zijn, dan is dat een hartelijk weerzien. En dan kunnen wij echt wel terug, binnen een paar seconden, terug op dezelfde lijn zetten. En het is precies alsof ik die mensen altijd blijven zien heb. Dus ik heb vrienden die ik al 40 jaar ken, ik heb vrienden die ik nog maar 4 maanden ken, maar beide zijn voor mij soms evenwaardig. Uiteraard, hoe langer dat je iemand kent, hoe meer dat je er ook vertrouwen in hebt en zij je nu en omgekeerd. Dus ik vind wel dat iemand mij mag vertrouwen en ik zal ook anderen vrij snel vertrouwen, maar ik zal het ook nooit beschamen in die zin dat... Ik in die rol of in die kwaliteit ook wel dikwijls als een klankbord of als een vertrouwenspersoon aanzien wordt. En dat is dan ook zowel privé als professioneel. En dat maakt dat ik voor mezelf mag zeggen dat ik tevreden ben met wie ik ben. En ik hoop dat anderen dat ook vinden. En het feit dat je die vraag stelt en dat ik er blijkbaar toch relatief makkelijk op kan antwoorden, denk ik dat ik mezelf ook wel vrij goed ken. Ja. En dat ik ook wel mijn grenzen ken, uiteraard. En ik heb nu een aantal positieve aspecten belicht, maar uiteraard zijn er ook altijd een aantal negatieve.
Zijn dat de goede eigenschappen voor een CFO?
Ik vind van wel, eerlijk gezegd. Ik vind dat het wel belangrijk is dat een CFO zich langs de ene kant goed voelt in de organisatie. En een organisatie is uiteindelijk meestal een optelling van afdelingen, departementen, business units, noem maar op. En dat zijn dikwijls ook groepen op zich, al dan niet verbonden met elkaar, de ene wat meer dan de andere. Maar als je als CFO daar volledig zou buiten staan, of echt vanuit, ik zou maar zeggen, vanuit een toren daarnaar kijken, of vanuit de hoogte daarnaar kijken, dan gaan mensen nu eerder wantrouwen dan vertrouwen. En dat gaat in de twee richtingen uiteraard. Hè. Hoe kan je dan mensen zelf gaan vertrouwen als CFO als je ze niet kent, als je niet weet hoe dat die sfeer, die cultuur, hoe dat die mensen samenwerken, hoe dat daar loopt, rijlt en zeilt. Dus ik vind het wel belangrijk dat je een soort van groepsdier bent, maar uiteraard in een professionele wereld heb je bepaalde afleidingen of limieten daarin en mag je er niet in doorslaan natuurlijk. Hè. Maar wat ik daarnet niet gezegd heb en ook wel belangrijk is letterlijk wat ik over mezelf zeg, is what you see is what you get. Ik bedoel, ik ben privé niet anders dan professioneel en omgekeerd. Dus ik gedraag mij even wild of rustig privé als op het werk, bij wijze van spreken. En als er thuis, privésfeer, een feestje is en ik sta op tafel te dansen, en wel, dat kan gebeuren dat ik tijdens een teambuilding van het werk dat ook doe. Dus mensen kennen mij wel als zijnde heel transparant, open en gewoon, ja, je bent wie je bent. En ik speel daar geen spelletjes in, ik heb geen dubbele agenda, ik heb geen politieke achtergrond en ook geen ambitie op dat vlak. Dus ik probeer het altijd zo eerlijk en transparant mogelijk te brengen. En oké, als het dan botst of clasht, ja, dan is het zo. Alhoewel dat me dat zeer weinig overkomt. Want ik ben ook iemand die altijd wel bereid is om compromissen te sluiten, om compromissen te zoeken. En zeker als ik dan even al verwijs naar mijn ervaring binnen internationale werkomgevingen, dan wordt er dikwijls gezegd dat Belgen de kampioenen zijn in het compromissen sluiten of compromissen zoeken. Of het akkoord zoeken. En moet eerlijk zeggen, ik kan me daar wel perfect in vinden. Ik sluit me daarbij aan. Ik doe dat graag. Ja. Om uiteindelijk niet alles ten top te drijven, maar gewoon te zoeken naar de pragmatische, meest logische oplossing waar het tot een win-win situatie kan komen. Hè.
Ja, maar moet je als CFO niet een beetje een profileringsdrang hebben? Zo even je stem wat luider laten horen af en toe?
Ik vind dat je niet moet profileren, maar ik vind wel dat je een bepaald profiel mag hebben. En dat is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde. In die zin, als ik naar mezelf kijk dan ben ik meestal inderdaad degene die tijdens een management of een directieteam of meeting wel eens de advocaat van de duivel durft te spelen en moet spelen soms ook wel. Hè. Ik bedoel, ik durf wel eens mensen, noem het dan provoceren of uitdagen, om toch te komen tot een bepaalde consensus of een bepaald debat. Maar het is niet zo dat ik dan absoluut mijn gelijk wil halen. Integendeel, ik ben iemand die uiteindelijk alleen maar ze gelijk wil halen als daar duidelijke argumenten en duidelijke bewijzen voor zijn. Het is misschien een boutade, maar facts and figures zijn voor mij nog altijd belangrijk, uiteraard, zeker als CFO. Dus het is niet enkel en alleen met dat buikgevoel dat je mensen rond tafel kan overtuigen van iets. En dat vind ik wel belangrijk, dat je ook die nodige argumentatie, die nodige documentatie of data op tafel durft te gooien. Maar het is wel zo dat je als CFO, net zoals misschien elk ander C-level, toch wel eens uit je pijp mag komen en echt wel tijdens een zo'n meeting je gedag mag zeggen of moet zeggen. Hè. Want uiteindelijk, ik denk eerlijk gezegd dat in heel veel bedrijven erop neerkomt dat in zo'n managementteam enkel de CEO aan het woord is en dat die dan alleen zijn gelijk krijgt en zijn beslissing doorgevoerd wordt. Dat vind ik net iets te kortzichtig. Ik denk net de meerwaarde van een managementteam is dat iedereen evenwaardig beschouwd wordt en iedereen eigenlijk evenveel inbrengt en of beslissing mag hebben daarin. Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear. Ik heb niet nagekeken, maar we kennen elkaar al ruim 20 jaar, denk ik. Ik denk dat het inderdaad al zoiets is en misschien zelfs iets langer. Ja.
Het beeld dat je daarnet schetste van Jean-Marie van der Stichelen, die op de tafel staat te dansen, had ik eigenlijk nog nooit. Tot gisteren, toen je mij je favoriete nummers doorstuurde. Dus ik mag veronderstellen dat jij in de zomer op Tomorrowland te vinden bent.
Ja, klopt. Ja, ja. De 18 juli zal ik daar een hele dag rondlopen, met veel plezier. Het is eigenlijk eerlijk gezegd nog maar een drietal jaar, denk ik, dat ik erin slaag om aan tickets te geraken. Dankzij mijn collega bijvoorbeeld, die daarvoor zorgt. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik de kans heb, ook naar de toekomst toe, zal ik daar zeker naartoe gaan. Ik vind het fantastisch iets. Ik ben inderdaad iemand die, en dat is misschien niet typisch voor een CFO, maar die wel houdt van deep house en house en techno en dat soort zaken. En ik kan me daar, daardoor ergens in een andere wereld bevinden, bij wijze van spreken. Heel veel CEO's zullen, of andere mensen, zullen vandaag naar deze podcast luisteren vanuit de auto en dat als een breekmomentje zien naar op weg naar huis bijvoorbeeld of op weg naar het werk, noem maar op. Maar ik luister dan bijvoorbeeld niet naar podcasts in de auto, maar ik zal dan eerder op Spotify naar een heftig housemuziek nummertje zoeken of naar een lijst gaan zoeken om effectief even stoom af te laten en om het daar ergens in een andere wereld te begeven.
Hoe snel wist jij toen je aan het studeren was, dat je eigenlijk een loopbaan in finance wou uitbouwen? Of is dat gaandeweg gekomen, of was dat eigenlijk een pad met voorbedachte raden die je bent ingeslagen?
Het was zeker niet met voorbedachte raden, integendeel. Het is wel zo dat ik in het humanioren middelbaar had ik wel een economische richting genomen of gekozen, die me wel beviel en waar ik ook wel waarschijnlijk toen al van wist van ja, iets in die richting zou het wel kunnen worden. Maar eigenlijk ben ik na mijn 18 jaar gestart in een totaal andere richting. Ik ben eigenlijk naar het RITS gegaan in Brussel. Het Rijksinstituut voor Toneel- en Cultuurspreiding bestaat bij mij en weten nog altijd vandaag. En mijn ambitie was toen, ik zeg wel, ik was 18 jaar, hè. Mijn ambitie was toen om cameraman te worden. En waarom cameraman? Omdat ik in die periode, de jaar daarvoor, was ik verbonden aan een toneelgezelschap, jeugdtoneelgezelschap, waar ik woonde. En ik was zo de persoon die samen met een paar anderen zorgde voor de belichting, voor het geluid, voor ja, de decorelementen, bij wijze van spreken, en alles daar rond. En ik vond dat wel heel leuk en ik wou eigenlijk absoluut iets doen met film of met geluid of met muziek of met whatever. Als het maar, ja, ik zou zeggen, een iets leukere omgeving zou geweest zijn op dat moment dan een kantoor, om maar iets te zeggen.
En waar is het fout gelopen?
Goh, relatief eenvoudig. Ik had een economische richting gevolgd, dus ik had totaal geen kennis van technische vakken, laat staan elektriciteit, om maar een voorbeeld te noemen. En al snel bleek dat dat echt mijn ding niet was. Die technische vakken die helaas ook in die richting zaten, dat lag me niet. Dus ik ben er eigenlijk al na 1 jaar mee gestopt. Ik heb daar wel wat dingen gezien en wat zaken bijgeleerd. Ik heb er ook een paar vrienden gehad, tijdelijk dan, want nadien is dat ook allemaal een beetje verwaterd. Maar uiteindelijk zat ik dan wel in een situatie dat ik mezelf afvroeg van ja, wat nu? En ik had toen iemand die met mij het humaniora gedaan had, die tot en met vandaag nog altijd een van mijn beste vrienden is, die had toen al 1 jaartje boekhouden, A1 gedaan in Gent. En die zei van, ja, waarom kom je niet bij ons op school? Die biste. Dus ik had het voordeel dat ik nog eens in zijn klas ging terechtkomen ook. En ik heb dat dan ook gedaan. Ik zei, ja, waarom niet? Gent is ook al wat dichter dan Brussel, van waar ik woonde toen. En uiteindelijk ben ik daar op 2-3 jaar van afgeraakt. En hij zelf heeft alles 2 keer gedaan. Om maar te zeggen hoe dat het soms toch nog verschillend kan aflopen. Maar ik heb dat gedaan. En ik had op dat moment zelfs ook nog niet ambitie om iets in accountancy of finance te gaan doen. Het zou het meest logisch geweest zijn natuurlijk. Maar ik had 1 klein nadeel. Ik moest nog naar het leger. Dus ik had sowieso nog legerdienstplicht. Ik was waarschijnlijk een van de laatste van mijn generatie. Maar in ieder geval zat ik thuis bijna letterlijk te wachten op die oproep om naar het leger te gaan. En in afwachting daarvan heb ik wel een 6 of 8 maand gewerkt in een bestuursdrukkerij of all places op de administratie. En daar wat losse taken, bijna vrijwilligerswerk gedaan. Om toch maar bezig te zijn, om toch maar iets te doen en toch maar iets te snuiven van het bedrijfsleven. En misschien is daar de vonk wel overgeslaan van ja, eigenlijk administratief werk en alles wat ermee te maken heeft, dat lijkt mij precies wel. Misschien moet ik inderdaad toch wel voor dat klassieke beroep van boekhouder gaan. En dus uiteindelijk, effectief na mijn legerdienst, die dan al bij al vrij vlot en goed verlopen is, ben ik toch aan de slag kunnen gaan als boekhouder bij mijn eerste werkgever toen in Gent Centrum. Bij de familie De Pannemaker. Die had toen een aantal kleinere bedrijfjes en had ook 2 groothandels. En daar ben ik dan uiteindelijk toch 6 jaar gebleven. Dus daar was het vooral de uitdaging om als enige verantwoordelijke voor die boekhouding dan al die zaken bij te werken, dagdagelijks bij te werken, op te volgen, af te sluiten, te rapporteren en zo verder. Zonder veel externe of interne steun. Dus daar heb ik heel veel geleerd qua zelfstandigheid, maar ook vooral inzicht in wat zijn cijfers. Hoe kijkt een ondernemer daarnaar? Want dat was een vrij ondernemende familie. Die hadden op dat ogenblik toch een 6-7 bedrijven. Dus die waren daar eigenlijk echt wel dagelijks mee bezig. En die wouden toch wel iemand die ja, met kennis van zaken rapporteerde over wat er bij hun bedrijven gebeurde. Dus ik heb daar vrij snel mij kunnen inwerken. Achteraf gezien ben ik dat misschien iets te lang gebleven, want ik heb daar uiteindelijk toch 6 jaar min of meer hetzelfde gedaan. Weliswaar voor verschillende bedrijfjes. Maar van het een kwam dan het andere. En voordat je het weet, ben je gelanceerd in financiële functies, om het zo te zeggen. Dus ik ben heel laag, bij wijze van spreken, onderaan de ladder begonnen met een klassiek boekhoudersdiploma. Ik ben dan ook wel 2 jaar avondschool gaan volgen in het Vlekko in Brussel, om dan die Master Accountancy te gaan doen. Dus het was eigenlijk een beetje dubbel. Dus ik was aan het werk en ik heb daar veel bij geleerd. Maar de donderdagavond en de zaterdagvoormiddag naar Brussel gaan om die bijscholing te doen, was toch wel vrij pittig om dat 2 jaar vol te houden. Maar uiteindelijk creëer je daardoor een extra bagage, een extra kennis, die dan natuurlijk later in je carrière wel de nodige vruchten kan afwerpen.
Ja. Dus. Want die carrière is op zich wel heel divers. Hè? Dus van de pannenmaker naar Approfaart, Accor Hotels, Miele en nu Upgrade Estate. Wanneer was je voor de eerste keer echt CFO?
De naam CFO-waarde, dat was in de periode bij Accor. Niet in het begin trouwens, maar ik denk na een verloop van een 6-tal jaar daar, ben ik dan uiteindelijk wel verantwoordelijk geworden voor alle hotels, het is te zeggen alle vennootschappen van de hotels in België en Luxemburg. En met een rapporteringsverplichting naar Parijs. Was een beurs, en is nog altijd een beursgenoteerde groep. Dus er zat wel wat druk achter, er zat ook wel wat timing issues achter. Dus dat is een heftige periode geweest, maar zeker die eerste 10 jaar heel leerrijk en ook heel plezant, hè, tussen ons gezegd en gezwegen. Want ja, hospitality, alles wat te maken heeft met hotels, cafés, restaurants, noem maar op, dat is eigenlijk wel een leuke wereld als je daar wil in vertoeven. Hè. Zoals er straks gezegd, ben ik culinair genieter. Dus ik vond dat ook wel leuk om onze meetings bijvoorbeeld in een hotel in Brugge of in Brussel of in Luxemburg te gaan houden. We hadden de gewoonte om met het directiecomité dan elke maand een meeting te hebben in een ander hotel in België of in Luxemburg. En als je dan ook nog eens door de groep werd uitgenodigd internationaal om in Frankrijk een week een teambuilding of meetings te gaan meevolgen, ja, why not? Je bent jong en je wilt wat. Je ziet een stukje van de wereld en je leert nog altijd heel veel bij.
Als je er nu op terugkijkt, was je klaar om de eerste keer de rol van CFO op te nemen? En waar heb je het meeste leergeld betaald?
Ik denk dat ik had een voordeel en een nadeel. Het voordeel was dat ik natuurlijk wel omringd was door vrij grote teams van financiële mensen. Ik had ook de vorige CFO nog aan boord bij Accor, die dan weliswaar een iets andere rol kreeg voor andere entiteiten. Maar dat was zo wel een beetje mijn klankbord in die situatie, in die omgeving. En ik had ook het voordeel dat daar vanuit Parijs, hè, want dat was dat is nog altijd de hoofdzetel van Accor, dat er wel vrij duidelijke instructies kwamen naar gebruik van tools, gebruik van timing, maar ook externe partners met wie mag je samenwerken als het gaat over audit, controle, revisor en zo verder. Dus dat was allemaal vrij goed gecadreerd. De grootste uitdaging en de hurdles die je dan tegenkomt als jonge snaak is natuurlijk dat je ten eerste, ja, je zit in een internationale omgeving waarbij dat Frans de voertaal was. Ik was een ras echte Vlaming, dus ik heb mijn Frans eigenlijk geleerd in Brussel gaandeweg, zeker die eerste jaren bij Accor. Op het einde begonnen daarmee te spelen en is dat zeker geen uitdaging meer geweest. Maar het is wel een aanpassing, zeker als je dan niet alleen in het directiecomité, maar ook in de meetings waarbij dat je dan daar om de 3-4 maanden alle hoteldirecteurs verzamelde om effectief niet alleen over cijfers, maar ook operationele issues te spreken. Staat daar vooraan in een zaal voor 120 man in het Frans cijfers te vertellen van Accor België in dat geval en Accor Luxemburg. Ja, dat is wel een uitdaging om daarmee om te gaan. Het is niet iedereen gegeven om daar vooraan op het podium te staan om te beginnen. Zeker niet in een andere taal. En ten derde ook niet ten opzichte van een publiek wat bij wijze van spreken minder finance geïnteresseerd was. En ze waren natuurlijk allemaal perfecte hoteliers. En ze wisten perfect het laatste stofje uit de hoek te pietsen als er iets niet in orde was in een hotel. Maar als het over cijfers ging, behalve de topline, de omzet, alles wat kosten en zeker onder GOP betreft, ja, dat was misschien iets minder hun ding. En al zeker wanneer het ging over een regio of een land waar dat hun hotel maar één van de zoveel was. Dus het was ook een uitdaging voor mij om iets complex en zeer uitgebreid op een bevattelijke manier over te brengen naar mensen die er in principe minder interesse voor hadden, maar minder onderlegd waren ook in cijfers of in P&L lezen. En dat is iets wat ik daar geleerd heb en waar ik tot en met de dag van vandaag niet alleen veel gebruik van maak, maar ook wel de nodige erkenning voor krijg. Dus er wordt mij dikwijls wel eens gezegd dat ze het heel leuk vinden, de manier waarop dat ik iets heel complex op een eenvoudige manier kan overbrengen. Zelfs voor niet-financiële mensen. En zonder iemand een steen te wermen, maar bij ons bijvoorbeeld vandaag is dat dikwijls een HR of een marketingmanager die dan misschien net iets verder van de cijfers staan in hun job dan. Als ik die kan meehebben in het verhaal, als ik die kan uitleggen hoe complex iets eenvoudig kan zijn en ze snappen het dan ook nog, ja, dan is mijn missie alvast geslaagd. Zeker binnen een managementteam. Hetzelfde geldt natuurlijk ten opzichte van een CEO. Hè. CEO's, je hebt er in alle mogelijke geuren en kleuren, maar ik heb vandaag wel het voordeel dat ik CFO's heb die, CEO's heb, sorry, die heel finance en cijfer onderlegd zijn en zelfs soms mij kunnen verbazen en verrassen daarin. Maar in het verleden heb ik inderdaad ook wel CEO's gehad die daar, bij wijze van spreken, weinig kaas van gegeten hadden. En die, allez, zonder oneerbiedig te willen zijn, maar die het verschil niet kennen tussen een balans en een resultaatrekening. Maar zelfs dan vind ik het nog altijd leuk en een uitdaging om dat op een bevattelijke manier, een eenvoudige manier uit te leggen aan die mensen. En ook te proberen vertellen waar ze moeten op letten. En wat het impact kan zijn van een beslissing die ze genomen hebben of die ze willen nemen. Dus ik vind zo die verbinding creëren tussen, ik zou zeggen, niet-financiëlen en de cijfers, dat vind ik wel een leuke opdracht in gelijk welke onderneming. Natuurlijk, hoe groter de groep en hoe groter de onderneming, hoe minder kans dat je het soms toe krijgt en hoe logischer dat is dat die mensen op een bepaald niveau of een bepaald moment er wel kaas van gegeten hebben natuurlijk.
Ja. Het was leuk en fun bij Accor. Maar toch ben je naar Miele getrokken.
Klopt.
Waarom?
Dat eigenlijk drie redenen. Dus dat is voor mij al voldoende om te veranderen. Enerzijds zat ik toen in een privé in een situatie waarbij een scheiding aan te pas kwam, waarbij dat ik zelf beslist heb van dichter bij mijn kinderen te willen werken. En laat ons zeggen, ook een iets meer 9-to-5 job, bij wijze van spreken, dan ver weg in Oudergem toen, bij Accor. Tweede reden was dat Accor op dat ogenblik ook beslist had om zijn hoofdkantoor in België te verhuizen van Oudergem naar Brussel Centrum. En ik had echt geen zin om elke dag de files te trotseren, zeker niet de tunnels in Brussel. Ik had al heel veel ervaring met de ring van Brussel, die was mij ook al kotsbeu geworden ondertussen. Dus dat was sowieso al een tweede reden. En een derde reden, ik had een beetje nood aan een nieuwe uitdaging in de zin van Accor zat toen, of de wereld zat toen in een moeilijkere economische situatie. De groep was daar aan het veranderen. Het was minder en minder een hotelgroep, maar meer en meer een franchise- en managementgroep aan het worden, met fees en zonder binding met echt het operationele, vond ik op dat moment. De groep binnen finance, binnen onze afdeling, werd ook altijd maar kleiner. Je moest altijd maar sneller rapporteren, meer rapporteren, maar met minder middelen, minder mensen. En dat was zo'n kantelpunt dat ik voor mezelf dan op termijn weinig toekomst zag. En dan passeert een opportuniteit, en vooral privé gedreven dan, van oké, ik wil niet elke dag naar Brussel Centrum of naar Oudergem of naar Zaventem. En dan kwam Miele voorbij gepasseerd, heel toevallig. En dat was, dat is nog altijd in Assen. En Assen ligt nog net voor de Brusselse ring vanuit Vlaanderen bekeken. Dus dat was voor mij toch al een serieuze verbetering qua reistijd. En ik heb toen gesolliciteerd daar op een functie die vrijkwam omdat de toenmalige CFO CEO werd. En dat vond ik dan twee voordelen hebben. Langs de ene kant, uw voorganger is er nog. Dus je weet dat je op iemand kan terugvallen in een wereld die voor mij ook wel volledig nieuw was. Die huishoud elektronica. En anderzijds had ik dan ook wel bij aanvang daar gezegd van kijk, ik wil het met veel plezier komen doen, maar het zal voor een beperkte periode zijn. Gezien mijn privésituatie wil ik nu even stabiliteit creëren. Wil ik even wat minder weekendwerk en avondwerk en zo verder. En die mensen hadden al alle begrip voor. En uiteindelijk, ja, lang verhaal kort, ja, de periode is wel uitgelopen tot 5 jaar zelfs. Dus ik had initieel in mijn hoofd 2-3 jaar max. Maar het is wel 5 jaar geworden. Ja,
maar het was terug een internationale groep waar dat je bepaalde rapporteringslijnen kon verwachten, bepaalde druk naar opleveren van cijfers en zo.
Klopt, maar het grote verschil is nog altijd dat Accor was een beursgenoteerd bedrijf, Frans, en Miele is een Duitse groep, familiebedrijf. Ongelooflijk maar waar, want ik denk dat er ondertussen meer dan 20.000 mensen werken, maar het is nog altijd een familiebedrijf. Weliswaar met ongeveer 70-tal familieleden in de aandeelhoudersstructuur, maar whatever, er zit geen private equity in, er zit geen beursgedeelte in, of ze zijn zeker niet beursgenoteerd. Dus dat maakt dat het vanuit de hoofdzetel, en dat was dan inderdaad Duitsland, werd er toch meer met een familiale kijk naar de cijfers en naar de activiteiten gekeken. En ik heb in die 5 jaar ook wel meegemaakt dat het echt wel een keer wat minder was. Maar daar werd je niet voor afgestraft. Er werd uiteraard wel gevraagd om actie te ondernemen. Er werden actieplannen gevraagd. Maar dat was niet in dezelfde stijl als bij een akkoord bijvoorbeeld. Bij akkoord had je bij wijze van spreken de vrijdagavond je rapportering doorgestuurd met alle comments die je kon geven. En dan kreeg je al vrij snel een mail terug, diezelfde avond of de dag nadien, in het weekend zelfs, terug, om te zeggen van oké, bezorg maar een bijkomend actieplan tegen maandagmiddag. En dat is effectief echt zo gebeurd. En dat is niet leuk. Je vertrekt de vrijdag op weekend en dan krijg je een mail van ja, je moet hier tegen maandag of maandagavond moet je terug iets op poten zetten, iets uit je hoed gaan toveren, met actieplannen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Ja, dan is je weekend al om zeep, bij wijze van spreken. En dat soort fratsen, dat had je bij de Duitsers of bij Miele, had je dat zeker niet. Integendeel, daar kreeg je echt wel de tijd en de ruimte om zorgvuldig iets te maken of iets voor te bereiden. Ja. En daar ook de nodige mensen voor te verzamelen.
Als ik het goed begrepen heb, was je bij Miele niet alleen verantwoordelijk voor finance, maar ook voor operations.
Het was finance, maar het was wel IT bijvoorbeeld, wat dan ook heel sterk operations gelinkt was, zeker in die periode, want dat was het moment dat men overschakelde naar SAP, of overschakeld was, en daar ook nog een nieuwe upgrade voor aan het voorbereiden was. Dus er zat wel wat IT en daardoor operationeel gerelateerde materie in. Maar het puur operationele heb ik niet echt moeten doen. Daarvoor was een service directeur verantwoordelijk, en die dan samen met de commercieel directeur die twee grote afdelingen kon leiden. Maar uiteraard, ja, je zit daar ook in een managementcomité. Met een aantal mensen die elk afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor een afdeling. En ik vind het als CFO wel mijn rol en mijn meerwaarde om ook kennis van zaken te hebben van die hun afdeling en hun business. Hè. Ik bedoel, een CFO moet volgens mij echt wel grensoverschrijdend, divisieoverschrijdend, afdelingsoverschrijdend kennis hebben van de zaken die gebeuren. En ik heb daar altijd oog voor gehad en altijd interesse voor gehad. En dat vind ik ook de meerwaarde. Dat is ook een van de eerste zaken die ik vertel dat tegen onze huidige CEO's bij Upgrade Estate. Van ja, ik wil inderdaad wel deel uitmaken van een managementteam. Want die cijfers aan zich, die cijfers alleen, daarvoor verantwoordelijk zijn, is mij te eng en te beperkt als je een bedrijf van die omvang mag meesturen. Dus ik vind het wel een plus om inderdaad zoveel mogelijk met andere afdelingen in contact ook te komen.
Dan ga je van Accor via Miele, grote bedrijven, naar een zeer entrepreneurial omgeving, Upgrade Estate. Vertel.
Ja, ik denk door te zijn wie dat ik ben, te vertellen wat ik kan, wat ik niet kan ook, en laat ons zeggen dat ik ook niet te beroerd ben om te zeggen dat ik bepaalde dingen niet kan of niet weet. In een van mijn voorafgaande gesprekken aan mijn aanwerving was met Koenraad, een van de beide CEO's. En toen zijn we een hele dag in een auto rondgereden in België en zijn we 3 werven gaan bezoeken die op dat moment Upgrade Estate aan het realiseren was. En de bedoeling was om ergens, voor hem dan, te weten te komen in hoeverre dat de business aan zich mij interesseert, wat ik er eventueel al van weet, en hoe dat ik mij gedraag ten opzichte van, niet alleen van hem, maar ook van de situatie en de manier waarop dat het businessmodel in elkaar zit. Dus we hebben uiteraard, als je een dag samen doorbrengt, ja, dan heb je wel wat tijd om elkaar te leren kennen. En dat was voor mij veel interessanter dan bijvoorbeeld een uurtje een gesprek met een CEO, waar dan alleen maar de klassieke vragen meestal naar boven komen. Dus het was echt wel on the field gaan ontdekken waar de groep op dat moment mee bezig was. En ook te zien van, is er een match, niet alleen qua persoon, maar ook qua kennis, qua interesse. Ik vind het ook belangrijk, en dat is ook de reden waarom ik toch wel een paar mooie bedrijven heb mogen verwerken. Ik vind het belangrijk dat je als, in mijn geval, dat je kan uitleggen aan u of aan iemand anders van, waar heb ik gewerkt en wat doen die? Als iemand mij vraagt van, waar werkte en ik moet vertellen van ja, het is voor een bedrijf dat een onderdeeltje maakt van een wagen, maar misschien alleen dat merk, maar ik ben niet zeker, het kan ook dat merk zijn. Ja, dan verliest dat voor mij een beetje geloofwaardigheid langs de ene kant. En vind ik het ook niet leuk om voor zo'n bedrijf te werken waar je niets tastbaar van ziet en waar je niets merksbaars van ziet.
En wat was de rol of de invulling van het CFO-schap toen men u aanwierf?
Wat moet eerlijk zeggen, op dat ogenblik, we spreken dus over een kleine 8 jaar terug, was de groep zelf in een soort van evolutie en was van een scale-up naar een middelgrote onderneming gegroeid of aan het groeien. En het was ook de periode dat er voor het eerst een managementteam werd samengesteld. Het was ook de periode dat er voor het eerst over budgetten gesproken werd, die dan ook nog gevalideerd werden door de CEO's. Het was ook de eerste keer dat er echt maandelijkse rapportering aan te pas kwam. En het was ook de periode dat men nood had aan een CFO die wat rust bracht in het toenmalige finance team. Het was toen een zeer relatief klein team. Hè. Met mij erbij waren we toen maar met 5, we zijn ondertussen met 11. Dus uiteindelijk die 4 mensen die daar zaten, die werden gedurende een bepaalde periode aangestuurd, rechtstreeks door de CEO. Of een van beide CEO's, want we hebben 2 CEO's, voor alle duidelijkheid. Maar Koenraad hield zich zelf bezig met het finance team, maar eigenlijk had hij daar te weinig tijd voor. Hij had er wel interesse voor, en zeker de kennis op dat ogenblik, maar te weinig tijd. Hij was bezig met die eerder projectmatige zaken, de werven, de aankoop van nieuwe projecten en dergelijke meer, het vermarkten ervan. Dat was natuurlijk wel meer van zijn agenda dan enkel met die boekhouding of met die cijfers en rapportering bezig te zijn. Dus hij had nood aan iemand die daar wat structuur in bracht, die ook de mensen die er al waren wat rust kon geven, wat kader. En uiteindelijk zijn we dan, die eerste 2 jaar, zijn we vrij snel aan de slag gegaan om inderdaad bepaalde zaken te gaan systematiseren, zou ik maar noemen. Hè. Dus effectief maandelijks te rapporteren, budgetten jaarlijks op te maken binnen de periode dat ze moesten gemaakt worden, ze laten valideren, een interne rapportering opmaken die de CEO en bij uitbreiding heel het C-level kon inzien en dat soort zaken. Maar een van de eerste taken was bijvoorbeeld de toenmalige vennootschap, en dan waren het op dat ogenblik, ik denk, een 35-tal, om die juridisch gezien wat te stroomlijnen en te koppelen waar ze moesten gekoppeld worden. Ik herinner mij ook nog dat een van mijn assessmentopdrachten voor aanwerving was om de groepstructuur uit te tekenen. Nu, ik spreek over 8 jaar terug, toen waren er weinig of geen tools op de markt om dat visueel te krijgen online, bij wijze van spreken. Moest je zelf op zoek in het KBO van, ja, oké, welke zijn de vennootschappen, wie is de aandeelhouder eventueel, of de bestuurder, en zo proberen een organigram samen te vatten of op te maken. En ik was daar wonderwel vrij goed in geslaagd. Dus misschien ook de reden dat ik dan uiteindelijk CFO geworden ben. Maar de toenmalige opdracht was vooral om het spaghetti-kluwen dat er was te ontrafelen en echt wel de activiteiten bij elkaar te zetten die bij elkaar hoorden. En al die tussenlagen en deeltijdse of gedeeltelijke verbindingen met andere vennootschappen in de groep te gaan, ja, ik zeg het, te ontrafelen en los te maken van elkaar. En die structuur hebben we dus, ik denk die eerste 2 jaar dat ik er was, vrij snel kunnen of vrij goed kunnen opzetten. En alle bedrijven, vennootschappen, activiteiten die er nadien bijgekomen zijn, passen nu in een van die beide consolidatiekringen. Ja. En uiteindelijk hebben we vandaag, ik denk 70 of 71 juridische entiteiten die we van A tot I beheren met die 11 mensen. Enkel de jaarrekening zelf wordt en de fiscale aangifte wordt door een extern kantoor samen met ons opgemaakt. Maar voor het overige doen we eigenlijk alles zo goed als zelf.
Wat is er die 8 jaar gebeurd dat uw finance team van 5 naar 11 is gegaan, ook in een periode dat er heel veel tools en digitaliseringsoplossingen zijn, automatiseringsoplossingen, waarvan je eigenlijk zou verwachten dat een finance team
afslankt.
Wel, afslankt of met dezelfde hoeveelheid meer werk kan doen.
Ja, ik ben er wel van overtuigd dat we met dezelfde hoeveelheid meer werk doen dan 8 jaar terug. En dat heeft inderdaad te maken met digitalisatie en automatisatie en de nieuwe tools die we ondertussen ook hebben. Hè. Want we hadden geen rapporteringstool, we hadden geen Power BI, we hadden een oudere versie van Microsoft Dynamics, terwijl dat we nu in de cloud zitten met Business Center en zo. En dan nog een aantal kleinere randtools die ondertussen ook ofwel nieuw ofwel erbij gekomen zijn. Ook vanuit andere afdeling, gekoppeld met onze huidige Business Central. Dus er is wel wat evolutie geweest. Maar bij ons is het concreet is het van 35 vennootschappen naar 70 entiteiten doorgroeien. De entiteiten die er de laatste jaren bijgekomen zijn, zijn ook veel groter. Hè. Dus we zijn nu momenteel bezig met een studentenhuisvestingsproject van 330 kamers. Ja, het eerste project, 12 of 13 jaar geleden, was er eentje van ik denk 39 of 38 kamers. Dus die entiteiten aan zich zijn ook veel groter geworden. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik binnengekomen ben, 8 jaar terug, was een deel van de boekhouding was ook geoutsourced. En dus ons accountantskantoor, waar we vandaag nog altijd mee samenwerken, deed ook wel een groot deel van de jaarafsluiting, van de maandafsluitingen zelfs. Waardoor dat dan natuurlijk, als je die activiteiten terug in-house brengt, ja, heb je extra mensen nodig en zeker kennis en competenties. En gaandeweg is dat zo gegroeid tot het team dat we vandaag zijn, 11 personen. Maar weliswaar, inderdaad, met die 11 personen kunnen wij gerust nog wel een paar extra entiteiten aan.
Kun je een keer duiden, de pannenmaker en Apfrofar was geen CFO-rol, maar als je de bedrijven vergelijkt, wat de invloed is van de cultuur en de omgeving van het bedrijf op de werking van finance en de rol van een CFO?
Dat is een moeilijke vraag, langs de ene kant, omdat de bedrijven vrij verschillend zijn. Ik denk dat het voor een groot stuk afhangt het type bedrijf. Dus laten we zeggen, we spreken in het ene geval over bijvoorbeeld Apfrofar, maar vooral de pannenmaker, is echt een KMO, dus een kleine familiale KMO. Vandaag zit ik terug in een familiale omgeving. Ik denk niet dat we nog KMO zijn. Ik denk dat we eerder al een middelgrote tot zelfs grote onderneming zijn. Zeker als je naar die Europese regels kijkt. Maar de manier waarop dat een familiale onderneming werkt met zijn CFO of finance manager of finance team, is voor mij toch wel fundamenteel verschillend met de manier waarop men werkt vanuit een beursgenoteerde of een internationale groep. Mijn ervaring is dat je binnen een KMO, zeker wanneer het gaat over een familiale KMO, dat je veel meer slagkracht hebt en dat je effectief ook de zaken bijna letterlijk dagelijks kan veranderen dan wanneer dat je voor een grote internationale structuur werkt. Ik herinner mij de periode bij Miele bijvoorbeeld in Duitsland. Had ik ook wel een paar goede ideeën, denk ik, nog altijd, over digitalisatie, automatisatie, ja, noem maar op. Maar dat werd gewoon karima afgeblokt. Dat was niet iets wat de groep had gevonden of uitgevonden. Het paste niet in de structuur die zij toen hadden. En Het was gewoon niet mogelijk. Het werd niet gedaan. Terwijl vandaag in een familiale onderneming, als je de plus- en de minpunten van iets nieuws kan aantonen en het weegt door naar de pluskant, ja, dan doe je het gewoon. En dan is het vrij snel beslist. Die rapporteringslijnen, of vooral die beslissingslijnen, zijn veel korter. Als ik Koenraad of Nele, onze andere co-CEO, wil te pakken krijgen, ja, dan bel ik die straks gewoon. Terwijl als je de CEO of de CFO van een groep zoals Accor of Miele wil te pakken krijgen, dan ben je best dat je 3 maanden op voorhand probeert een afspraak te regelen die dan last minute toch verandert.
Ja, ik snap uw antwoord wel, hè. En ik volg het ook wel. Maar langs de andere kant is het tegelijkertijd een beetje verrassend, omdat de perceptie leeft heel vaak dat een familiale aandeelhouder of een ondernemer heel veel vanuit een buik doet en finance iets minder de kans krijgt om zich te ontwikkelen en te professionaliseren, waar in een beursgenoteerde omgeving finance bijna verplicht is om, ik ga niet zeggen state of the art te zijn, maar toch op een hoog niveau te acteren eigenlijk.
Ja, maar ik denk dat het verschil is dat je in een beursgenoteerde omgeving, daar moet het resultaat of de resultaten moeten altijd vooruit gaan. Moeten altijd beter zijn dan de vorige periode. Anders word je er letterlijk op afgestraft op een beurs of in een beurs. Als je natuurlijk een familiale onderneming hebt en binnen onze sector van, noem het dan, projectontwikkeling, vastgoed en vastgoedbeheer en verhuur, ja, daar hebben we de afgelopen jaren wel een gigantische crisis meegemaakt en die is helaas nog niet voorbij. Dat merk je elke dag in de artikels in de Tijd en andere kanalen. Maar een ondernemer, een echte ondernemer, die kan daarmee om. Die weet dat het wel een keer een periode wat minder zal zijn en kan zijn. En die kijkt vooruit, die denkt vooruit. En die is onafhankelijk uiteindelijk van dat jaarresultaat. Die ligt niet wakker van een jaarrekening op 31-12, want die weet dat er het jaar nadien terug een activiteit in zijn hoofd zit die hij wil ontwikkelen of waar dat hij al mee bezig is. Terwijl in een beursgenoteerde omgeving of een grote onderneming die zelfs niet beursgenoteerd is, ja, daar wordt bij wijze van spreken de CEO, want dan is het meestal de CEO, het is geen ondernemer, het is de CEO, die wordt dan wel letterlijk afgestraft op dat resultaat van 31-12. Ik denk dat daar een fundamenteel verschil in zit van wie is uiteindelijk de ondernemer. En in een familiale onderneming is dat meestal de CEO zelf. Terwijl als het een CEO is die aangesteld is, ja, dan wordt hij afgerekend op die kwartaal- of jaarresultaten. En een ondernemer, een echte ondernemer, die heeft er volgens mij ook geen of minder een probleem mee dat er een keer iets fout loopt en dat er een keer iets stopt of stopgezet wordt. Zoals gezegd, de eerste ondernemer die kende de pannenmaker of de familie de pannenmaker van die 6-7 bedrijven die zij toen hadden. Ik denk dat er vandaag nog 3 of 4 overschieten. Maar die mensen hebben niet minder geluk of niet minder ervaring dan een andere ondernemer die misschien van 7 naar 15 ondernemingen gegaan is. Maar die hebben het op hun manier gedaan. Die hebben zich aangepast aan de manier waarop dat de maatschappij evolueert, waarop dat hun producten al dan niet gevraagd werden. En die hebben altijd blijven ondernemen. Beursgenoteerde bedrijven die moeten zichzelf ook wel eens durven heruitvinden. Maar dat is dan meestal niet door de CEO die daar in een land aanwezig is of verantwoordelijk is voor een bepaalde business unit. Dus het is een beetje een vergelijking tussen een, ik zal maar zeggen, een klein bootje op de lei die je mag draaien of een containerschip dat je moet draaien op zee. Mm-hmm. Het ene duurt wat langer en het ander duurt gelukkig wat korter. En ik zeg het, die beslissingslijnen, die hiërarchie, die ontbreekt in een familiale onderneming, vind ik wel een gigantisch voordeel. Wij waken er binnen Upgrade en steeds bewust over dat we dus zo weinig mogelijk hiërarchische tussenniveaus creëren. We hebben een paar maanden geleden zelfs nog een niveau gewoon geschrapt. En vandaag hebben we 3 niveaus, maximum. Wat dat fantastisch werkbaar en plezant is om in te werken. Als je bij Accor of bij Miele of bij andere grote ondernemingen een beslissing wil van, ik zou maar zeggen, van uw hoogstleidinggevende, dan moet je meestal 3, 4, 5, 6, 7 niveaus passeren. En dan ontbreekt het momentum, want dan is momentum weg en dan komt er meestal geen beslissing of veel te laat of de verkeerde. En dat voel je wel als CFO, dat je ergens een beetje gevangen zit in een bepaald keurslijf. En er zijn ongetwijfeld mensen, collega's van mij, die daar perfect mee om kunnen, die misschien niet liever hebben dan zoiets. Hè. Maar ik zelf voel me liever toch een beetje als een vis in het water en een beetje meer vrijheid, wat meer zelfstandigheid, wat meer entrepreneurship.
Als Jean-Marie van der Stichelen van vandaag advies mag geven aan Jean-Marie van der Stichelen in het eerste jaar van zijn carrière, wat zou dat zijn?
Goh, dat zou misschien wel zijn om toch nog iets meer gebruik te maken van mensen en middelen. Ik herinner mij de periode, vooral bij Accor. Op een bepaald moment moesten wij minder en minder mensen aan boord houden om meer en meer te doen. En ik zou daar vandaag meer tegenin gaan. Ik zou daar meer argumentatie brengen om te zeggen, oké, het is misschien financieel gezien wel een dure kost om die extra persoon aan te houden of om zelfs nog iemand extra aan te werven. Maar on the long run ga je er wel het voordeel van zien en kunnen meten ook. Ik heb toen dikwijls gehad van, er was iemand die dan vertrok uit de organisatie. Van oké, we gaan beginnen zoeken naar iemand anders. En toen was het een beetje zoals vandaag, een klassieke boekhouder is moeilijk te vinden, zeker als je nog een beetje kwaliteit wilt. En ik had dan ook nooit de beslissing genomen van, ik ga dan even, of we gaan een keer gedurende bepaalde periode een freelancer of een externe inhuren. Dat kost dan wel wat meer en dat vond ik dan al te veel. Dat vond ik een kost die ik moeilijk kon uitleggen of verantwoorden ten opzichte van niet alleen de mensen die er waren, maar ook ten opzichte van de organisatie. En dat zou ik vandaag wel anders doen. Ik denk dat ik vandaag toch wel meer zou proberen om CEO of leidinggevende te overtuigen van laat ons alsjeblieft toch nog een keer die extra kosten maken om ze nadien dubbel en dik terug te verdienen. Want wat er meestal toen ook gebeurde, is dat je natuurlijk als je die tijdelijke vacatures, maar tijdelijk was soms maanden, als je die niet opvult met externe krachten, dan blijft die stoel leeg en dan moet alles opgevangen worden door de mensen die er wel zijn. Maar die vinden dat ook niet leuk. Die kunnen dat wel een keer doen op een korte periode en als dat eenmalig is. Maar als dat op een duur recurrent begint te worden van elk jaar daar 3, 4 maanden zonder die extra stoel bezet te hebben, dan wreekt zich dat op je bestaand team ook. En dat hangt een beetje af van hoe dat je daar tegenover staat als CFO, denk ik. En daar heb ik misschien niet altijd de juiste beslissing of de juiste keuzes gemaakt.
Meer algemeen, wat zou uw advies zijn aan jonge mensen vandaag die een carrière in finance ambiëren?
Ik zou zeggen, sta vooral ook open voor alles wat er naast u gebeurt. En probeer u niet te beperken tot enkel het CFO of het financeschap. Probeer zo breed mogelijk uw scope te houden. Toon uw interesse in de business. Probeer ergens een businesspartner te zijn van het bedrijf, van uw C-level of andere collega's. Probeer ook een meerwaarde te betekenen voor het bedrijf door inderdaad die interesse te hebben of te tonen en daar ook mee aan de slag te gaan. En probeer ook die connectie te maken met andere afdelingen. Als ik vandaag kijk bij ons, we zitten weliswaar als team volledig samen in één ruimte, maar de deuren staan open naar andere afdelingen. En andere afdelingen zijn met veel plezier welkom elke dag opnieuw om ons iets te komen vragen of iets te komen zeggen. Dus probeer die communicatie te bevorderen. En waar ik wel zou op hameren naar jongere mensen toe, maar kijk ook naar mezelf, dus laat ons zeggen mensen van mijn generatie, dat geldt dat ook. Waak vooral ook over de voortgang van iets. Zorg dat iets afgewerkt wordt en plak daar duidelijke deadlines aan vast. Het is in het verleden ook dikwijls gebeurd, dat is misschien nog een keer terugkomen op de vorige vraag, dat ik zelf ook dingen aanpakte of aannam of opstartte. En dat kunnen projecten zijn, dat kunnen nieuwigheden, nieuwe tools, whatever zijn. En dat je merkt van, oei, we zijn nu zoveel tijd later, maar eigenlijk is het niet afgewerkt. Eigenlijk is nooit een punt gezet achter datgene dat ik opgepakt heb. Dus ook daar moet je durven opleveren. Met misschien zelfs wel enkele gebreken of tekortkomingen, maar durf af te ronden. Durf daar ook open over te zijn naar uw collega's en uw leidinggevende toe. Hè. Dus ik vind ook die openlijke transparantie, die eerlijkheid, dat duurt het langst gewoon. Hè. Durf ook wel toe te geven als je iets niet weet of als je beroep moet doen op externen om het wel te weten.
Heb jij in jouw loopbaan zo'n mentor gehad die jou zo af en toe in de spiegel voorhield of goed advies gaf?
Ik heb dat niet gehad gedurende heel mijn loopbaan. Ik denk ook dat er niet zoveel mensen zijn die dat hebben. Maar uiteraard had het dikwijls per periode. Ik weet, die periode bij Accor was dat dan de toenmalige CFO die er voor mij al was. Die dan wel tot aan zijn pensioen vrij recent nog aan boord gebleven is. Dus dat was zo'n beetje mijn fallback scenario. Dat was mijn klankbord op dat moment. Uiteraard, uw partner thuis is ook meestal een klankbord. En ik vind dat ook wel waardevol. En ik vind dat je dat ook moet gebruiken. En anderzijds heb je dan wel een netwerk. Zeker de carrière die ik dan zelf al gehad heb. Dat je een netwerk uitbouwt of opbouwt. Waar je ook wel kan op terugvallen als dat noodzakelijk is. Hè. Ja. Ik vind het ook wel leuk, zoals in mijn geval. Dat je vrienden hebt voor het leven. Privé dan. Maar die je zelfs professioneel ook ergens onrechtstreeks kunt betrekken. Ik bedoel, ik heb een collega, een vriend van mij, die ook al 35 jaar in finance werkt, maar die ik al ken van mijn 16 jaar. Dus met hem durf ik, heb hem gisteren nog gezien trouwens tijdens padel, met hem durf ik ook wel eens overleggen van, ja, hoe pakte jij dat aan? Of hoe doen jullie dat? En omgekeerd ook. En zo probeer je ergens elkaar te steunen, te bevestigen en ook wel te weten wanneer dat je echt niet goed bezig zou zijn.
Wat je mij had doorgegeven vooraf is dat je veel gehad hebt aan een interne leiderschapstraining bij Upgrade Estate en ook aan Director Effectiveness van Huberna. Wat heb je daar precies geleerd dat u een betere CFO heeft gemaakt?
Ik denk, het zijn natuurlijk twee totaal verschillende zaken. Hè. Misschien ook wel een beetje de redenkader. Dus de reden waarom ik die Director Effectiveness bij Huberna gevolgd heb, is omdat wij bij Upgrade Estate per patrimoniumgenootschap, dus per gebouw eigenlijk, hebben wij een raad van bestuur waarin ook telkens drie externe bestuurders zitten. En ik wou vooral vanuit de theorie ergens te weten komen van, oké, wat is een bestuurder? Wat is zijn rol? Wat zijn zijn verplichtingen enerzijds? Maar ook, wat zijn de limieten? Wat moet je communiceren aan een raad van bestuur? Wat mag je daarvan verwachten? En zo verder. En dat heb ik wel ontdekt, bij wijze van spreken, of toch voor een groot stuk ook bevestigd gekregen door die opleiding bij Huberna. Vandaag hebben wij bij Upgrade Estate, ik zou ze moeten tellen, maar ik denk een 35-tal externe bestuurders, weliswaar verspreid over een 20-tal vennootschappen. Maar die mensen heb je wel meerdere keren per jaar contact mee. Dus dat is wel belangrijk om te weten wat mag je daarvan verwachten. En wat mogen zij van ons verwachten, van mij verwachten. Ik zit zelf ook in de raad van bestuur van Upgrade Estate zelf. Niet als bestuurder, maar als, noem het dan, als secretaris of als CFO. Waar ook drie externe bestuurders in zitten en ook niet van de minste. Dus ik vond het ook wel mijn plicht om als CFO te waken over de werking van die raad van bestuur. En zo heb ik naar aanleiding van die opleiding van Huberna is uitgeschreven en getoond van oké, wat zijn de zaken die we sowieso periodiek aan jullie willen tonen en wat verwachten van jullie als tegenprestatie of als input op die topics. En zo kan ik voor mezelf ook afvinken, bij wijze van spreken, of dat we op een kalenderjaar al die topics wel behandeld hebben. En dus het was meer om een soort van algemeen kader te krijgen van wat is een raad van bestuur, wat zijn bestuurders, wat is een verplichting, wat is een rol vooral, en hoe is die werking ten opzichte van een managementteam, ten opzichte van een CEO. Dus dat heb ik vooral geleerd bij Guberna. Het bijkomend voordeel, maar dat is natuurlijk een nice to have, is dat je daar ook terug mensen leert kennen. En zoals je net gezegd net, ja, een netwerk. Het netwerk werkt soms. Dus ook daar heb ik wel een paar mensen die ik zou kunnen contacteren als ik daarover bijkomende vragen heb. En dan hoor je ook wel eens het verhaal van iemand anders die al in de raad van bestuur zit, bijvoorbeeld. Klein of groot onderneming. Wat is daar het verschil? Enzovoort. Dat vond ik een heel interessante opleiding. En dan het leadership program is iets wat wij binnen Upgrade Estate, ik denk een 6-7 jaar terug zelf ontwikkeld hebben. Het is te zeggen, onze HR-verantwoordelijke, onze Chief Happiness Officer, Sophie, heeft dat zelf opgebouwd. Voor de eerste keer gegeven, ik denk 6 jaar terug, en dan was ik een van de deelnemers vanuit het C-level niveau, zal ik maar zeggen. Want alle anderen zijn mensen die effectief binnen onze organisatie ofwel leiding geven aan anderen, of de capaciteiten, het profiel hebben om in de toekomst leiding te gaan geven. En dat leadership program, dat gaat erover voor een groot stuk van oké, wat zijn de normen en waarden van een upgrade estate? Hoe pas je die toe in je dagdagelijkse werking ten opzichte van collega's? Maar er worden ook heel praktische zaken besproken van oké, hoe ga je om met doelstellingsgesprekken, voortgangsgesprekken? Hoe kan je mensen, wat we noemen, betrokken confronteren? Wat zijn de skills die je mag verwachten van iemand? Wat zijn onze skills over het bedrijf heen? En waar gaan wij op focussen? Wat zijn onze speerpunten? En misschien heel leuke daarin is, wij zijn altijd voordenkers. We zijn geen nadenkers, we zijn voordenkers. We proberen dus eigenlijk al vooruit te denken, vooruit te plannen. En een ander talent van mij is plan maken, dus dat komt nog goed uit ook. Maar wij gaan proberen om zo ver mogelijk vooruit te plannen en dan retroactief te kunnen ageren of reageren of inschatten. Voordenken en bijsturen is superbelangrijk. Dus ook als je een team aanstuurt en je hebt bepaalde verwachtingen naar je team toe, ja, ten eerste moet je ze wel duidelijk stellen, je verwachtingen, moet je ze duidelijk definiëren. Je moet duidelijk ook het kader schetsen en de middelen die ze krijgen, maar vooral ook die tijdslijn vastleggen. En als het blijkt dat het een of het ander niet kan behaald worden om de een of andere reden, ja, dat daar ook de juiste redenen voor zijn, de juiste argumentatie, en dat je op dat moment kan bijsturen. Dan zegt oké, we gaan extra middelen voorzien, of we gaan de tijdslijn een beetje verlengen, of we gaan worst case het project niet laten doorgaan. Dat kan ook een beslissing zijn. Maar dat er effectief ook periodieke meetings of overlegmomenten zijn met het team om zaken al dan niet te laten doorgaan en af te stemmen, om die voortgang te bewaken. Dus voortgangsbewaking is ook wel iets waar we binnen onze organisatie heel sterk op focussen.
Jaren ervaring, goede opleidingen tussendoor. Waar worstel je nog wel een keer mee, ondanks al die ervaring?
Vandaag denk ik, ik heb het trouwens deze middag met iemand over gehad, vandaag hebben we een gigantisch pakket extra regelgeving die erbij kwam, komt en nog zal komen. De wetgever staat niet stil of zit niet stil. Het gaat niet altijd even rap, maar er komt wel heel wat extra workload op ons af. Financiële workload, belastingsworkload, documenten, attesten, keuringen, noem maar op. Het houdt niet op. Het is eigenlijk al te. Maar je moet als organisatie, en meer bepaald ook als CFO, daar wel nog altijd door het bos de bomen zien en er ook helikopterview op houden en zorgen dat de zaken die moeten afgeleverd worden, afgeleverd worden. Dus dat is enerzijds wel een uitdaging, om dat allemaal te blijven behappen. Anderzijds heb je natuurlijk een gigantische omwenteling die er mogelijk staat aan te kopen met AI. Ik denk dat specifiek finance-functies voor een stuk zouden kunnen efficiënter worden als we AI gericht en nuttig kunnen gaan inzetten. Ik denk dat het puur manueel werken wat mensen nog doen in administratie of administratieve diensten, dat voor een groot stuk zal verdwijnen op termijn. Ik hoop het althans. Ik ben voor digitalisatie, voor alle duidelijkheid. Een ander voorbeeld is Peppol. Peppol komt eraan, verplichte elektronische facturatie vanaf 1 januari in België, waar we binnen Europa toch ook een van de voorlopers zijn. Oké, er zijn een paar landen al mee bezig, maar we zijn toch bij de eerste. En ik zie het als een positief gegeven. Het is terug een stukje digitalisatie die zal helpen om het manueel input- en controlewerk te vereenvoudigen of te verminderen. En dat is misschien een beetje de conclusie van wat zijn de uitdagingen en de moeilijkheden die ik voor mezelf dan zie, is alles wat rechtstreeks, onrechtstreeks IT-gerelateerd is. En we hebben te maken met heel veel data, we hebben te maken met heel veel tools, met heel veel compliance en verplichtingen naar de overheid toe. En die zaken zijn allemaal gekoppeld met elkaar. Om bij ons alleen al te kijken, we hebben heel veel systemen, ook in andere afdelingen, die gekoppeld zijn met ons Business Central systeem, onze, noem het dan, veredelde ERP. Maar die systemen moeten wel blijven werken, enerzijds. Maar je moet als CFO ook weten wat die doen of hoe die gekoppeld zijn op een of andere manier. En vooral om te weten van wat is de volgende stap. Wat kunnen we nog efficiënter, nog beter doen? En ook ergens zonder de menselijke factor te vergeten, want onze mensen in finance zijn geen IT'ers. We hebben een finance-afdeling, we hebben een IT-afdeling. Maar ik merk in praktijk de laatste 2-3 jaar dat die wel heel veel samen werken aan projecten of aan nieuwigheden. Implementatie, upgrades van systemen, van tools, van flows, van processen. En dat mis ik voor mezelf dan persoonlijk nog een beetje, is zo het IT-inzicht daarin. Van oké, wat is de volgende stap? Waar kunnen we toch nog iets efficiëntere processen gaan koppelen met elkaar? En wat is de rol van finance? Wat is de rol van finance erin? Wat is de rol van IT erin? En hoe kunnen we samen eraan werken? Daarom dat ik ook wel heel sterk geloof in het creëren van, ik zou zeggen, afdelingsoverschrijdende teams, om te vermijden dat elk in zijn afzonderlijk team of in zijn afzonderlijk hoekje blijft verder werken aan de zaken.
Maar hoe doe je dat? Dat team van die 11 mensen mm-hmm. voorbereiden of ervoor zorgen dat zij met al die omwentelingen en die snelle evoluties, dat zij ahead of the curve blijven, zeg maar.
Ja, wel, ook dat wordt bij ons een beetje dagelijks kost. We proberen wel om te vermijden dat we heel veel beloven om het dan uiteindelijk niet te kunnen realiseren. Dus laat ons zeggen, als wij een idee hebben over een nieuwe tool, een nieuw proces, een nieuwe manier van werken en zo verder, gaan we dat eerst wel in een beperkte groep, een beperkt team, en dat zal altijd met iemand van IT bij zijn, uit te testen, vooraleer dat we het in de groep presenteren en finaliseren. Of het implementeren. We willen vermijden dat we heel veel leuke features, nice to have's, tonen, om uiteindelijk achteraf te moeten zeggen van ja, sorry, maar dit is misschien een beetje overdreven, dat gaat nog wat langer duren, of dat gaan we niet doen, of dat gaat niet lukken. Ik merk dat heel dikwijls als je zo typisch IT-bedrijven of andere toolbedrijven over de vloer krijgt, ja, dan is zogezegd alles mogelijk, tot wanneer dat je eraan begint en dat je het wilt implementeren, en dan merk je al snel de limieten en de grenzen van het systeem.
Maar mijn vraag was eigenlijk nog meer, Jean-Marie, naar kennisniveau en kennis in die organisatie krijgen daarover, omdat, met alle respect, jullie zijn geen multinational, jullie moeten ook al een keer vechten om de juiste profielen binnen te krijgen. Je hebt wellicht niet dezelfde toegang tot alle mogelijke externe consultants dan de hele grote bedrijven. Dus hoe zorg je ervoor dat zij niet verdrinken en dat dat kennisniveau mee evolueert eigenlijk?
Maar ik denk, in een groep van 11, zoals we nu zijn, heb je sowieso een mix. Hè? Je hebt mensen die bij wijze van spreken stilaan aan hun limiet geraken, maar die wel de laatste jaren meegegroeid zijn met de organisatie, die heel graag doen wat ze vandaag doen, maar die je ook morgen nog nodig zult hebben. Dus mensen die bij wijze van spreken dagelijkse boekhouding doen, ja, daar verwacht je niet van dat dat allemaal CFO's worden. En er is ook maar geen functie. En ik ben van plan om nog even te blijven. Dus bij wijze van spreken willen we niet iedereen elk jaar promotie of extra kennis en kunde gaan geven. Maar gaandeweg merk je wel dat mensen die daarvoor openstaan, en bij ons zijn dat heel veel mensen die voor openstaan, want we zoeken ze bewust ook, die groeien wel mee. En die zijn wel op de hoogte van wat er rijlt en zeilt rond hun. Zijn ze een expert in die materie? Nee, en dat verwachten we ook niet. Maar we verwachten wel dat ze weten wat het systeem doet of wat een proces doet en waar ze eventueel de extra info of de extra kennis kunnen vinden. En dan merk je in zo'n team van 11, zoals nu, dat je wel altijd, laten we zeggen, een derde of misschien zelfs iets meer hebt van de mensen die bewust toch altijd voorloper willen zijn in iets. En die bewust op zoek gaan naar nieuwigheden, naar efficiëntieverbetering, naar procesverbetering. En dat zijn zo'n beetje, noem het dan, de trekkers van een proces of een systeem of een nieuwigheid. En dan merk je onrechtstreeks dat de rest wel meevolgt. Maar je mag niet verwachten dat iedereen van die 11 uiteindelijk op hetzelfde niveau zal stranden. Dat is onmogelijk. Dat kan je als organisatie ook niet verwachten. Maar het is wel een groepsdynamiek die je creëert doordat er een aantal mensen het voortouw nemen en de rest informeren, daarover communiceren, uitleggen. En er blijft altijd wel iets van kennis hangen bij iedereen. Dus iedereen groeit wel in zijn niveau, sowieso.
Als jij vandaag mensen aanwerft, naar wat ben je op zoek? Los van de technische kennis, zeg maar. Wat geeft voor u de klik om het positieve in iemand te zien? Zo?
Bij ons, wij zeggen altijd, wij recruteren eigenlijk maar voor 50% op die kennis en expertise. Maar die 50% moet de inpasbaarheid zijn in het bedrijf. We hebben een zeer specifieke bedrijfscultuur. Wij proberen ook om mensen aan te werven die potentieel hebben. En die combinatie zorgt ervoor dat we echt wel op zoek gaan naar mensen. En ik spreek dan voor mezelf, als ik iemand voor mij zie zitten, ik moet een klik voelen, ik moet een match voelen, ik moet ergens een positief buikgevoel hebben, ook al is dat misschien niet altijd 100% betrouwbaar, maar ik geloof wel in aanwerving, recrutering, geloof ik wel nog steeds in een goed buikgevoel. Los van het feit dat iedereen ook wel op andere zaken getest wordt en gecheckt wordt. Maar er moet in eerste instantie wel een positieve klik zijn met de persoon in kwestie. Je moet ergens een gemeenschappelijke, weet ik veel, ervaring of expertise of kennis of interesse, passie hebben. En je merkt ook wel, als je met mensen spreekt, zeker als het over finance gaat, ja, merk je heel snel de mensen die gepassioneerd zijn of degenen die zeggen van ja, ik moet iets doen, dus ik zal maar boekhouding doen zeker. Ja, nee, die boekhouding of die controllingfuncties of andere consolidatierollen, ja, daar moet je wel voor gepassioneerd zijn. Dat merk je wel vrij snel als je met iemand een uurtje babbelt.
Mm-hmm. Wat is die specifieke bedrijfscultuur waar je naar refereerde?
Ja, dat we vooral de mensen, laat ons zeggen, langs de ene kant vrijheid geven om iets te doen. Dus wij sturen vooral aan op output management. We werken niet met prikklokken en zo van die toestanden. We laten mensen relatief vrij in wanneer ze iets doen en hoe ze het doen. We geven dus een bepaalde vrijheid, we geven een kader, maar we geven wel duidelijke verwachtingen en deadlines. En daarbinnen mag men wel wat freewheelen en men mag ook wel out of the box denken. Die cultuur is ook wel een beetje atypisch, omdat we zeggen van als we iemand aanwerven, moet er ook wel eens een hoek af zijn. We zijn uiteindelijk een vrij jonge organisatie. Ik denk dat ik op één persoon na vandaag nog altijd de oudste ben. En dat is al 8 jaar zo. Maar de gemiddelde leeftijd is bij ons nu, ik heb het nog eens gecheckt, zit op de 35 jaar. Maar de gemiddelde anciëniteit is voor, ik dacht, een 40% of 50%, is maximum 2 tot 3 jaar. Dus we zitten met heel veel jonge mensen die erbij gekomen zijn de laatste 2, 3 jaar. Heel jonge leeftijd, maar met wel heel veel potentieel. En dat zorgt voor een ongelooflijke groepsdynamiek. Zeker als je die jonge mensen veel creativiteit, vrijheid geeft, maar wel met duidelijk verwachtingspatroon. Zoals gezegd, sturend op dat output management. Dat is wel belangrijk. En dan in combinatie met die voortgangsgesprekken, die overlegmomenten die iedereen heeft binnen zijn team of binnen zijn afdeling, zorgt ervoor dat we ook vrij snel tot resultaat komen. En uiteindelijk, ja, die hoek af, dat betekent concreet dat we het soms wel een keer anders doen dan anderen. En als we nu, we hebben 2 keer per jaar wat we noemen een medemerkersmeeting. We noemen onze medewerkers medemerkers, omdat, en die werken voor meerdere merken, uiteraard. Maar die medemerkersmeetings, die zijn elke 6 maanden zijn die totaal anders. En die zijn ook meestal out of the box. Dat kan bij wijze van spreken buiten in de tuin gebeuren. Als een combinatie van zaal en event, als een karaoke combineren met een presentatie op PowerPoint. En zo. Dus het is altijd in een speciale vorm. We hebben ook al tv-programma's nagespeeld en zo verder. Dus we maken er altijd wel iets heel speciaals van. En dat moet kunnen. En de creativiteit of de out-of-the-box denken en het gevoel daar rond, dat proberen we bij iedereen wel te stimuleren. We geven ook intern de mogelijkheid aan iedereen om zelf met ideeën en processen en innovaties af te komen. Dus wij spreken over intrapreneurship. Wij geven de mensen niet alleen de middelen, maar ook de financiële middelen en vooral ook de tijd om te werken aan iets. En dat is een project dat dan zij komen voorstellen in het managementteam. En als wij als managementteam daarmee akkoord gaan, ja, dan mogen ze daarmee aan de slag. En dat geeft ook weer al een extra drive binnen een familiale onderneming. Creëren op die manier eigenlijk allemaal sub-ondernemers. En dat stimuleren we op een of andere manier wel heel veel.
Wat is uw grootste moment de gloire, uw grootste overwinning in uw carrière, de realisatie waar dat je het meeste fier op bent?
Eerlijk gezegd, ik spreek niet zo graag over moment de gloire of overwinning en dergelijke meer. Ik denk dat je de voetbalcompetitie ook niet wint met 1 overwinning. Ik zou zeggen, als CFO of bij uitbreiding als finance profiel, ben ik er vooral blij om dat ik gedurende heel mijn carrière tot nu toe heel veel kleinere overwinningen of kleinere realisaties gekend heb. Ik weet dat we bij Accor destijds, ik denk dat het in 2012 was, in één periode van een paar maanden 12 hotels verkocht hebben aan een Frans investeerder met een sale-and-rent-back-formule, waarbij dat je dan als kleine Belgische entiteit zijnde gigantische grote batterijen van intellectuelen rond u krijgt. En dat gaat van notarissen tot advocaten, juristen, fiscalisten die uit Frankrijk komen, uit België, van over heel de wereld bij wijze van spreken. En dat je dan bij die closing daar samen zit met meer dan 35 mensen rond tafel om uiteindelijk een paar honderd miljoen te gaan verzilveren op dat moment. Dus dat was wel een heel belangrijk moment voor mezelf. Omdat je daar toen was ik een soort van, noem het, coördinator of projectleider van dat project. Was ook over de landsgrenzen heen, dat is ook altijd een uitdaging natuurlijk. Maar zo zijn er wel heel veel kleinere realisaties geweest, waar ik ook wel fier op ben. Implementatie van een nieuw ERP-pakket, upgrade van een bepaald systeem, integratie van een rapporteringstool. Bij Upgrade Estate bijvoorbeeld, 3 jaar terug denk ik, of 4 jaar terug ondertussen, de start met consolideren, hè, dus de consolidatie die we tot nu toe wel elke 6 maanden doen, dat was ook nieuw voor de groep. Dat was ook een kennis die niet aanwezig was. Ik heb daar een stukje van binnengebracht, maar uiteindelijk door de juiste recrutering hebben we daar nu een toppersoon zitten die ook wel heel gepassioneerd met die consolidatie bezig is. Dus zo zijn er wel heel veel kleine overwinningskes geweest. En ik vind dat wel belangrijker dan één moment de gloire.
Ja.
Misschien toch eentje vermelden, omdat je nu toch zit als uitgever van Financial Media en van CFO Magazine. Ja, onze overwinning tijdens Best Finance Team in 2018 is iets waar eerlijk gezegd de mensen vandaag nog van spreken van het team. Dus de mensen die er toen al bij waren. We waren toen een klein team, maar er zijn er altijd 3 aanwezig van die 5. Die spreken daar nog over. Het is mij onlangs nog eens gevraagd om toch nog eens mee te doen aan zoiets dergelijks.
Omgekeerd, de grootste uitdaging, de grootste moeilijkheid die je hebt moeten overwinnen?
Ja, de grootste uitdaging voor mezelf dan, want ik heb altijd financiële functies gedaan, in totaal verschillende sectoren. Dus het is altijd wel een uitdaging om binnen zo kortst mogelijke periode uw nieuwe sector waar je in terechtkomt te leren kennen. Los van de mensen die ook allemaal nieuw zijn, maar vooral die sector die een business te leren kennen. Want ja, ik zeg niet maar, wasmachines op de markt brengen is wel iets anders dan studentenkamers. Is nog iets anders dan een hotelkamer verhuren. Is nog iets anders dan medicamenten of medicijnen transporteren naar de apotheker. Of een herstelling van een droogkast bij een particulier thuis. Dus al die businesses leren kennen, leren ontdekken, vind ik in feite nog een grotere uitdaging dan de financiële structuur die daarbij hoort. Maar dat maakt het net zo boeiend. En vandaar ook mijn boutade van, ja, ik wil echt wel in zo'n managementteam zitten, omdat ik wil weten wat dat een business is, omdat ik wil weten wat die andere afdelingen doen en hoe zij daarmee omgaan. En dan de link leggen naar finance vind ik super interessant. Waarom? Omdat ik zeg altijd, als je in een finance-afdeling werkt, dan is dat de beste en de snelste manier om een bedrijf te leren kennen. Want alles passeert vroeg of laat bij finance. En dat gaat over niet alleen aankopen en verkopen, maar dat gaat ook over personen. Hè? Want uiteindelijk, alles wat dat payroll is, wordt via de finance behandeld. Alles wat uitbetaling is naar eender welke instantie of organisatie of overheid, loopt over finance. Alles wat te maken heeft met BTW, met belasting, met noem maar op, loopt over finance. Marketingkosten worden beheerd en voor een groot stuk ook gebudgeteerd door finance. Dus je hebt met alles te maken. Dus het komt er dikwijls op neer om zo snel mogelijk die business te leren kennen. Maar dat is meteen ook een grote uitdaging als je vandaag bij bedrijf A werkt in sector B en je moet naar bedrijf C in sector D. Dat is eerlijk gezegd wel een uitdaging.
En hoe reageer je dan of hoe ben jij als iets niet direct gaat en niet direct vlot is of er is een slechte dag? Ben je dan een paar uur niet aanspreekbaar?
Nee, op dat vlak ben ik ook wel al iets meer doorwinterd, zal ik maar zeggen, en ook iets meer ervaren. Dus ik laat het niet aan mijn hart komen als iets zou tegenvallen of een keer tegenzet. Maar uiteraard, ja, probeer je thuis daar wel heel kort over te spreken. En ik reageer mij vooral af in de sport, eerlijk gezegd. Ik kan bij wijze van spreken, ik ga ook letterlijk trouwens vanavond nog een uurtje padellen of een uur en een half padellen met vrienden. En dan ben ik ook weer even weg van de wereld. Zoals binnenkort op Tomorrowland zal ik ook wel letterlijk weer even weg zijn van de wereld. En dan vergeet je heel snel.
We gaan afsluiten door u een glazen bol te geven. Kijk een keer in de toekomst van finance in het algemeen, finance in het bijzonder van Upgrade Estate? Hoe zie je dat evolueren?
Ik hoop, maar ja, ik zeg altijd, hoop is geen strategie, maar ik hoop wel dat de verdere digitalisatie van onze wereld, en dat is niet alleen voor finance, maar bij uitbreiding voor iedereen, dat die verdere digitalisatie zal helpen om vooral het transactionele werk uit te schakelen of te minimaliseren. Ik denk dat er binnen finance teams gigantisch veel potentieel zit om nog meer meerwaarde te creëren binnen de organisatie dan vandaag al mogelijk het geval is. Het is altijd interessanter, denk ik, om zaken te controleren en te evalueren en te analyseren dan de input van die data te moeten gaan doen. Dus vandaar hoop ik dat die omslag er nu wel heel snel komt. En van zodra dat die loopt en betrouwbaar is, zullen wij als bedrijf wel een van de eerste zijn om er effectief ook mee aan de slag te gaan.
Benieuwd wie de volgende gesprekspartner is? Volg CFO Podcast op Spotify of raadpleeg onze website.